Goed, we hebben weer een brieven om het open zijn. En te samen zijn om met elkaar Gods woord te openen. Onze God is rijk, heel gaan we zingen. Vol van barmhartigheid. Nee? Vol van heerlijkheid. En dat zijn eigenlijk dingen die we met elkaar toch iedere keer opnieuw mogen beleven. En ik wil met jullie vanochtend de tweede Korinthebrief open doen. En dit lezen, hoofdstuk 2, van 1 tot en met 11. Dit heb ik mij echter stellig voorgenomen, niet weder in droefheid tot u te komen. Want indien ik het ben die u bedroefd maak, wie anders kan mij dan blijde stemmen dan hij die door mij in droefheid verkeert? En nu was dit juist de bedoeling van mijn schrijven, dat ik bij mijn komst niet droevig gestemd zou worden door hen over wie ik mij moest verblijden. Immers, ik vertrouw van u allen dat mijn blijdschap ook uw aller blijdschap is. Want in zware druk en beklemdheid des harten heb ik onder vele tranen u geschreven, niet opdat gij bedroefd zou worden, maar opdat gij de liefde zou kennen die ik in overvloedige mate voor u koester. Doch indien iemand droefheid veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar enigermate, om mij niet te sterk uit te drukken, u allen. Voor zo iemand is het reeds genoeg dat het merendeel van u hem berispt heeft, zodat hij nu in tegendeel hem verheffenis moet schenken en hem vertroosten, opdat hij niet door overmatige droefenis overstelpt worden. Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen, want ook dit was het doel van mijn schrijven, dat ik zou weten of ik op u rekenen kon, dat hij in alles gehoorzaam waard. Wie hij nu iets verheeft, die verheef ik het ook, want heb ik iets verheven, gesteld dat ik iets verheven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan op ons geen voordeel mocht behalen, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Tot al. Nu, ik hoop, broers en zusters, dat je in de laatste tijd verder gegaan zit met het schrijven van je eigen psalm. Klinkt eigenaardig, maar dat is ook al zo. Als we lezen een psalm van David, of een psalm van Deen, of een psalm van Deen, dan heeft te maken met iets dat ze in het leven meegemaakt hebben, iets wat ze doorleven, en iets dat ze van ze kunnen opschrijven. Zeker in de wandel met God. Iets dat ze ervaren van hem, iets zien van hem, en dit ook noteren. En dat is eigenlijk ook het ene dat ik pijs die ook belangrijk is voor jullie en voor mij. Dat we zeggen, vandaag kan ik eigenlijk een psalm schrijven, ja of nee? Of heb ik het nog altijd nodig dat een David zijn psalm voor mij tot bemoediging is? Ja, natuurlijk, absoluut. Maar is het ook al zo dat we door met God te leven, eigenlijk als het ware, zelf ook kunnen schrijven? Ik kan schrijven van de weken. Ik kan schrijven van de afgelopen maanden. Ik zou nog heel wat kunnen opschrijven. Opschrijven dat God in mijn leven gedaan heeft, dat is dan nog maar over mij. Dan stel ik je voor dat we allemaal zo beginnen schrijven wat God voor ons gedaan heeft. Stel je voor dat onze ogen geopend waren en dat we het zagen. Want daar komt het ook uit neer. Maar soms zijn we door allerlei dingen zodanig beïnvloed dat we soms dingen niet meer recht te zien. Er zijn soms dingen die in onze wereld niet meer kunnen veranderen. Waarom? Omdat we het zo ver toegelaten hebben. Dat is zo. Stel je een keer een wereld voor zonder gsm. Dat gaat toch niet meer. Ziet? Ik weet niet wat we nog verder in die dingen gaan gaan, maar dat is toch al zo. Dat blijkt ook al zo te zien. Maar het is ook al zo dat we telkens opnieuw onze grenzen opnieuw moeten verleggen. En de omgang met al deze dingen. Anders soms worden we er volledig doorheen genomen. Dus soms moeten we daar grenzen verleggen. Nu, ik geloof ook dat de Heer Jezus zegt van, en dat is ook belangrijk. Hij zegt, ieder schriftgeleerde zijn die een discipel van mij geworden is. Die oud, zusterlijk dat iemand een heer van een huis is, zowel oude ding of nieuwe ding naar boven. En ik vind dat zo prachtig dat hij dat zegt. Want hij vertelt dat eigenlijk dat er heel veel gelijkenissen dat vertaald heeft. Waarop dat hij ook de vraag stelt van achter die gelijkenissen, toen zegt hij van, heb je onder me verstaan? En toen zegt hij dat. Iedere schriftleerder die discipel van Koninkrijk van God geworden is, wauw. Die gaat oude en nieuwe dingen zien. En dat hebben we telkens opnieuw met elkaar. Moet er een keer plaatsen. Als je samen zit, of je hoort het wat, vertel, gaat oude dingen worden, en gaat nieuwe dingen worden. Oh, wauw. En hoe dat je het dan ook inplaatst of doet, dat speelt een rol, maar het gaat erover, wauw. En als je ziet wat dan die mensen eens vertelden, bijvoorbeeld, dat vond ik ook zo schoon, dat er op een gegeven moment mensen waren, die moesten de Heer Jezus gewoon al naar gevangen nemen, en op een gegeven moment, toen ze hem moesten naar gevangen nemen, Dan staan ze tort naar hem en torten. En ze kosten hem niet meenemen. Want er is nog niemand, als ze weer kwam bij de fariseen, hoe hij er niet mee zei. En neem hem niet mee. We worden zo onder de indruk gekomen, er spreekt niemand die dat naam spreekt. En dat zijn zo van die dingen die me stief aanraken, broers en zusters, dat ik daarmee bezig ben. Waarom dat is ook al zo? Als ik een woord van God te worden, er is niemand die spreekt het woord van God. Dat is ongelooflijk. Mijn collega's horen in de wereld, maar ik kan dat niet even horen. Nee, dat spreekt tot mijn ongelooflijke spreekboek die aan. Het spreekt ongelooflijk. En ik hoop ook dat dat in je hart ook is. Wat kleins of wat groots dat je ook wordt, dat je het in overweging neemt. En dat je weet dat God een woord gesproken heeft tegen je. En dat je niet kunt zeggen, zoals ik het weer niet in de spelen keer en weer een woord uit. Je kunt niet zeggen, ik heb het niet gehoord. Je kunt niet zeggen, ik ben het vergeten. Belangrijk is dat je erover nadenkt. En dat is eigenlijk de bedoeling ook altijd van het ene die in een brief geschreven wordt, of het ene die door een apostel of door een profeet is echt geweest. Dat is heel belangrijk. En ik hoop ook dat dat ook in de hart is. Ik geloof daar ook in. En ook in zo'n brief die we vandaag lezen, lezen we ook fantastische dingen. Er zijn moeilijkheden, maar ook die brieven kan voor mezelf doorlopen, er zijn moeilijkheden, er zijn ook fantastische dingen. En weet je wat dan altijd stief uitmerkzaam is voor mij? Dat is de meest vanuit hun eigen vertaal, hun eigen belevenis. En wat er mij nog zo veel verwonderd is, dat Gods geest daar gebruik van maakt. Om die dingen ook echt zwaar naar voren te brengen. En dat is belangrijk, want hier en ik en elke persoon in het leven. En vele van die dingen voelen man, dat kennen we. Dat is belangrijk. En weet je wat dat natuurlijk het grote verschil is? Het grote verschil is dat we er misschien maar zo hoeven soms zorgen te maken in van ja, wat gaat nu een kopen? Een auto of een huis of wat anders, of wat zou ik doen, of kleren, of weet je, zulke dingen. Dat we toch niet te veel zorgen moeten maken, zegt de Heer Jezus. Maar toch zijn we soms daarmee bezig. En dat is soms al druk in ons hoofd. Wel, hoe gaat het met ons werk gaan? Hoe gaat het met al die dingen gaan? Maar het grote punt is, de druk dat Paulus naar voren brengt, is een heel andere druk. Of dat we er vandaag soms mee maken. Want als we met hem lezen, dan staat dat hier, voor in hoofdstuk 1 vers 8, want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking die ons in Azië overkomen is, boven mate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelf aan ons leven wanhoopten. Ja, voor één besef achten wij ons als de dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zullen stellen, maar op God die de doden opwekt. Broers en zusters, menigmaal het in het leven en moeilijkheden gebracht. Dat weet er toch, bijzonder toch, onder, ja, mensen die dat misschien meemaken op het moment, om hun geloof, dat weet ik niet, vertuigd, maar ik geloof het niet. Dat voor men die leven in gevaar is. Maar er zit er klappen van een grote druk die over hun leven is, of moeilijkheden wil zijn gekomen, bovenmate verzocht te worden en boven vermogen, weet ze er, zijn van zijn, het was bijna niet draaglijk. Dat is enorm. En als ze er toen een brief schrijven, en ze spreken vanuit, ze spreken met volle ervaringen, van wat ze meemaken in de moeilijkheden. En vanuit die moeilijkheden wil Paulus een gemeente bemoedigen. Dus vanuit zijn zwaarte en zijn moeilijkheid en zijn zware druk, die enorm is. Zijn druk van zowel buitenaf, de wereld die achter hem uit zit, of de druk van binnenaf, van onze moeilijkheden dat na, de geestelijk erin. Ja, dat is niet gewone. Dan zullen we vandaag eventjes met elkaar stilstaan bij een persoon, like Paulus of Timotheus en ook anderen, weten we voor zichzelf van, oh, laat die man klappen van ervaring. Die man spreekt hier een woordje tot dus, maar dan gaat hij niet meer over, als hij het wil vertellen, gaat hij niet over iets dat hij zomaar kan even smit. En dat vind ik zuster zo opmerkelijk, dat God zo'n persoon gebruikt heeft om Jona min te helpen. Maar ook toen in die tijd de gemeente. Ik hoop dat je dat ook kunt verstaan. En het is heel merkelijk, dan hoe meer dat ze met de dood te maken aan, lichamelijk, was er enige troost die we mochten lezen als zuster, dat ze wist dat er een dag komt dat God doden opwekt. Mooi. Dat is nog straffer. En weet je, misschien benauwd dat voor ons leven, maar we benauwd zijn voor hier ons leven kwijt te zijn. Hey, dat is eigenlijk als arm voor mijn leven. Maar zit er een dag eraan aan de gedachte van, er komt de dag dat God ons leven meer zal hebben, ook al worden we gedood. Ik heb voorstellen. Machtig, hè? Je kunt dat ook maar door Gods geest. Je kunt dat maar door hem geleid. En dat is eigenlijk ook hetgene dat ik zei van, wauw, heren, ik heb me lusten naar een man Gods, die ons ding vertel door sy geest, en die ons ding wel toedeluk mag gaan. Hy lees in vers 13, dat hy sê, ouwe de schrift zegt hij, want wij schrijven u niets anders dan wat gij leest of ook begrijpt. Ja, ik hoop dat hij het volkomen zal begrijpen, gelijk hij reeds ten dele van ons gaat begrijpen. Broer en zuster, voor mij is het belangrijk dat hij wat dat hij ook schrijft, dat hij de bedoeling uit dat goed begrippelijk zo zijn. En dat mensen het ook verstaan. Ziet, het is niet dat hij zo moeilijk wil doen. Soms is het moeilijk, maar weet je dat? Maar het is niet dat moeilijk wil doen. En hij wil het zo doen. En dat is eigenlijk het ene dat ik aan voor mezelf van, wauw heren, het eigenlijk een brief dat hier aan ons gericht had, of ook aan die gemeente destijds, machtige ding geschreven. Broers en zusters, zouden we nadenken over de Heer Jezus, hoe dikwijls dat hem de moeite had, dan zelf leefde, om ding duidelijk te maken. En dat het volk altijd het omgekeerde verstond. Wat had ik erin ben? Hé? We denken er ook al, ze waren blind, ze waren niet, je kent dat, al die dingen, dat je in de studies al uitgebreid hoort dat. Maar het gaat erover dat Jezus daar eigenlijk dingen vertelt die soms heel eenvoudig zijn. En soms o zo moeilijk te verstaan zijn. Omdat het gehoorde niet naar is. En dat is heel merkelijk, ik vind dat wel zo ook, dat de Heer Jezus daar op een gegeven moment ook zo'n hele uiteenzetting doet. Want op een gegeven moment vrouw Johannes, herinner je het je nog? Vrouw Johannes van, zie hier wel degene die komen moest? En toen vertelt de Heer Jezus, kijk wat er gebeurt. Mensen in de ogen gaan om, ze kunnen weer horen, lam springen weer op, de melaatsen genezen. En dat, allerlei dingen. Dat was voor Johannes belangrijk dat het hoorde. En nog een keer zag. Maar toen vertelt de Heer Jezus over Johannes. Weet je wie dat Johannes is? En ook weer een heel uitleg. Wat belangrijk is degene de Malachi voorzag dat. Door de Elia die komt. Machtig, prachtig, zo is gewoon uitleg. En toen zegt hij, ja maar zijn hieters, de meest onder elkaar, wat is dat? Kan ik je vertellen, zeggen we geslacht dat het is, zegt hij. De meest, de jongens, ze lijken jongens zijn die naar elkaar roepen. Als het ware, zegt hij, als ze gespeeld met de fluit, had er niemand gedanst. Als het ware, zijn er jongens die naar elkaar roepen, en ze zijn een rauwe klacht of een rauwe zang, en er is niemand die treurt. Als het ware, zegt hij, als je bijvoorbeeld daarin kijkt in de vorige versen ervoor, ga je lezen hoe dat Jezus zegt eigenlijk van, ze hebben de wet gehad, je hebt de profeten gehad, en Johannes gehad, en nu staat de Heer Jezus voor je onder, ikzelf. En hij verstaat het nog niet. Er is nog geen bekering. Ik kan gepredikt zeggen, zoals hij in Bethsaida zegt hij, Capernaum is een rijke stad, wil hij zeggen, zo'n grote stad. Bethsaida is een klein vissersdorpje. Maar gelijk hoe zegt hij? Het gaat nog slechter zijn, zeggen. Toen hij over de andere komt, of over Sodom en Gomorra, over Tyrus, zeggen. Zo'n grote steen, zeggen. Aan al de wonderen en de krachten gebeurd. Wauw, ging ze. Die mens kwam tot bekering. Sodom was er nog, zegt hij. Wat betekent dat eigenlijk? Dat je zag wel hoe sterk, hoe moeilijk dat al lag. Hoe moeilijk. En soms heb ik de indruk nog altijd ook, dat soms bij Christ moeilijk ligt. Klinkt raar, hè? Soms bij Christ ligt het nog altijd moeilijk om te verstaan wat dat Jezus wil zeggen. Paulus is degene die eigenlijk in het begin van zijn brief hier al zegt van die twee dingen heel belangrijk vindt. En het vindt heel belangrijk in de eerste vers van hoofdstuk 1 dat er een zekere vertroosting is. Dus in alle druk en alle moeilijkheden, zegt hij, is er vertroosting. Vers 5, want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Dus naarmate dat je lijdt, moeite hebt, ook in je geloofsleven, mijn lieve broers en zusters, weet je dat er vertroosting van Gods geest is? Want het is ook de bedoeling dat die deur die vertroosting ook anderen kan vertroosten. Dat is heel belangrijk. Ook al is die in Azië terecht gekomen, met al die Artemisbeeldjes, de tempeltjes, hoofdstuk 19e verhandeling, ook al is die tot terecht gekomen, broers en zusters, en ook al is dat wereldwijd verspreid, die tempeltjes van die godin, ook al komt Paulus in moeilijk in, omdat hij zegt, er is geen God die met handen gemaakt is. Dat is de grootste moeilijkheid dat hij daarover moet te verwerken heeft. Wat als zijn leven in gevaar komt, omdat hij ingegaan en zei dat er is geen God die met handen gemaakt is. Dat bestaat niet. En dat is een grote problematiek, ze ter dood worden gesteld. Maar er is vertroosting, zegt hij. Dat is heel belangrijk, er is vertroosting. En het grote punt is, dat je ziet ook van, vanaf hoofdstuk 2, dan zie je eigenlijk, vers 3, en nu was dit juist de bedoeling van mijn schrijven, dat hij bij mijn komst niet droevig gestemd zou worden door hen over wie hij mij moest verblijden. Immers, ik vertrouw van u allen dat mijn blijdschap ook u aller blijdschap is. Want in zware druk en beklemdheid des harten heb ik onder vele tranen u geschreven. Niet omdat u bedroefd zou worden, maar omdat hij de liefde zou kennen die ik in overvloedige mate voor u koester. Broers en zusters, een van de dingen is dat je zegt van, inderdaad, Paulus moet eigenlijk het een en ander zeggen in zijn brief tegen de gemeente. Hij heeft ook dingen in een vorige brief aangegeven. En heel belangrijk is dat hij zo graag zo komt naar die broers en gemeente. Ik vat het een beetje samen, hè, tegen dat ik lezen heb erover in het woord. Hij zou zo graag komen naar de gemeente. Maar we vinden in hoofdstuk 13 dat het de derde maal is dat hij zo bijna komt. En dat hij zo bijna spreekt. Maar heel belangrijk is dat hij, wanneer dat hij komt, zou hij zo hernemen dat zijn broers en zusters, dat ze niet in droef eten. En als het ook zo heen kom, en dat zelf mag geen droefheid moe komen. En als het zo heen kom, dat hij niet bedroefd wordt door zijn broers en zusters. Dat is al dingen die aan elkaar hangen. De droefheid in die gemeente wil hij niet zien. Maar het grote punt is wel, dat die ding moet ankaarten. En dat is lastig. Soms is de mens bewust dat hij moet zonde ankaarten. Als je bijvoorbeeld het laatste ziet van zijn boek van 2 Korinthe, als je ziet dat hij eigenlijk echt duidelijk zegt, die zonde, kom ik aankaarten. Ik kom. En misschien zegt hij, ik ben zo moeilijk, zegt hij, in persoonlijk verkeer, zegt hij. Zo moeilijk. Kijk, broers en zusters, van een Paulus. Paulus, hé. Zo moeilijk, zegt hij. Hoofdstuk 10, vers 1. Maar ik, Paulus, doe een roep op u, bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus, ik, die in persoonlijk verkeer schuchter ben, maar op een afstand een groot woord heb tegen u. Zie je dat hier? Amai. Zie je het? Ik zou echter willen vragen dat ik bij mijn komst geen groot woord zou moeten hebben, en dat zelfvertrouwen dat ik meen mij te kunnen veroorloven tegenover sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees leven. Dus ik vind dat heel belangrijk. Hier zien we een persoon naar voren komen, die eigenlijk een persoonlijk verkeersschuchter is. En soms lezen we dan ook weer van hem. Dat staat er zeker bij. Misschien kan dat niet direct zo. Maar soms lees je ook dat bijvoorbeeld er staat vers 10, want zijn brieven zijn, wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijke verschijning is zwak en zijn bespreken betekent niets. En toen zegt Paulus, laat wie zoiets zegt, zegt hij, bedenken dat wij van dichtbij, als het op daden aankomt, zo zijn als wij het verte door onze brieven tot u spreken. Oei. Dat is ook belangrijk. Het is niet omdat je groot voorkomt, en het is niet omdat je het allemaal zo goed kunt zeggen, het is niet omdat, dat wil niet zeggen dat de daden van Paulus er niet aan waren, datgene dat hij zei. En wanneer dat hij komt, had hij zeker met kracht komen. Maar broers en zusters, dat is eigenlijk eerlijk dat ik ook voor mezelf moet zeggen van, hola. En Paulus is eigenlijk bezig in zijn brief, wat hij schrijft eigenlijk, vertelt hij eigenlijk zeer veel over het feit van wat hij zelf meemaakt, maar ook het feit van dat hij zegt van, de hoed eet dat hij naar hun toe had. Je wilt aan dat ze, dat die, als hij die brief schrijft, dat ze ervaren dat het een brief is die onder tranen geschreven is. Met een liefdevol hart voor hun. En daar hebben we hem inderdaad iets afgespeeld in die gemeente, waardoor dat hij dat nu schrijft. Dat stukje dat we nu gelezen hebben met elkaar. Een stukje dat hij ook het nieuwe rolt in hoofdstuk 7. Een stukje waar dat hij spreekt over enerzijds bedroefdheid en anderzijds vertroosting. En soms als mens zijn we er geneigd van een van de twee toe te passen en een van de twee te laten. Dat is raar, hè? Want we zijn mensen die niet geneigd zijn om rap iemand te bedroeven. Laatste in een gesprek dat ik ook aan, het is gelijk hoe het was met mijn baas, het was met anderen, merk je gewoon dat je soms de vring zet op het feit, oei, dat ga zeer doen. Oei, hè? Ik ga dat maar niet zeggen. En soms heb je ook de neiging om niet tot de volle waarheid te komen. Soms ga je dan naar rust en zeg je van, ik weet niet of je dat ervaren hebt, ik heb dat al veel ervaren, en zeg van, allez zeg, kan ik dat wel gezegd, maar kan niet de volle toedracht gezegd, wat ik eendag moest zeggen. Waarom? Omdat dat het lastigste parket was. Maar het is wel hetgene waarover het ging. En soms kregen we er ook eigenaardige resultaten, eigenaardige bedenking van mensen rondom ons, omdat we die volle waarheid niet gezegd hebben. Soms zijn de keuzes die we maken zo abrupt en zo hard en zo definitief, omdat we niet verder kunnen. Omdat we anders voelen dat we meegaan in een straatje. Klinkt raar, hè? Maar het is zo. Dan draag ik maar een paar dingen staan. Maar sowieso kom je daartoe. Ik moest van de week een heel gesprek hebben met mijn baas. Opnieuw. Over werk en over heel de situatie. Door het aantal uren dat we moesten doen, ik wilde dat verminderen. En wat gebeurt er eigenlijk? Na een gesprek merken we gewoon weg dat dat in orde komt. Die zaken komen in orde. Maar toen we in de kabinetten zaten, zegt hij plotseling tegen me, die Christen, hè? Misschien kunnen we die uren die je nu allemaal op een stapel deed, kunnen ze niet een keer aan je nut betalen. Dat ging om veel geld, hè? Zeg niet in. Ja, maar ja, zeg, dan mag ik een vraag, ik zeg niet in. Nee. Moet je een zwart geld aan. Dat wel wat bedoelen, hè? Nee. Dat was direct resoluut. Daar was er geen discussie over. Henne, geen discussie. Wat ik ermee bedoel is, soms moet je drastisch reageren. Anders ga je mee in een verhaal. Want toen komt ze op je gevoel spelen. En toen zei hij, je verstaat wel, Chris. Je weg, hè? En als je weg zit, ga je onderuit. En daarom geloof ik in onze beslissing als kind van God, heb je dat nodig. Een vaste en korte beslissing. En soms kun je rusten in een verhaal. Maar weet dan, en houd vast aan je hart, dat het een volledig en juist verhaal moet zijn en dat je moet juist kunnen reageren. Want dat is soms de moeilijkheid. Nu, wanneer Paulus de schrift, is de bedoeling van, als ik hier iets ga zeggen, zegt hij, kijk, ik ga vertellen tegen je dat er een persoon in je men is, een persoon, en men je hebt hem berispt, je hebt gedaan wat ik gevraagd heb, je hebt hem berispt. Het is nu al een heel einde dat je dat gedaan hebt. Het is verschrikkelijk belangrijk, zegt hij, dat er nu een keer dit komt, dat je dat nu moet stoppen, vertooid, en dat je hem in tegendeel hem verheffenis moet schenken. En hem vertroosten. Dus na een tijd van bedroefenis, na een tijd van heel veel moeite, is er een tijd gekomen dat je moet zeggen, stop. En nu moet ik verheffenis aan. En dat is blijkbaar, als je dat goed bepijst, heel lastig bij een mens. Waarom? Omdat soms dingen niet door de beugel kost. Soms zijn dingen zo erg, dat je bluft de mens aankijkt. Omdat hij zegt, dat is verschrikkelijk, hè? Maar dat hoort niet, dat kan niet. Kijk, even consequent of dat Paulus is in 1 Korinthe 5, met die omstandigheid, ik wil hem nu niet verplaatsen naar hier, pas op, ik bedoel daar voorzichtig over, heel voorzichtig. Stoom aan verschillende brieven schreef met, bluffen voorzichtig. Maar dan was er ook zo'n ernstige situatie, waar Paulus zei van, je moet die broeder, die met de vrouw van zijn moeder leeft, vertuid, moet je echt aanpakken. Kort zeggen, niet, aanpakken. En dat was één situatie. Hier heb je ook een situatie. Is dat nu de idee of een andere? Ik wil het al laten. Maar het gaat erover, dat moest aangepakt worden. En dat het aangepakt is, achter een regelde tijd moet het gedaan zijn. Vind. Sprak mij enorm aan, broers en zusters. Het moet gedaan zijn. En wel om de volgende reeds dat we direct al zien. Anders gaat er het een en ander gebeuren dat je niet kan voorstaan. En wat krijg je eigenlijk, als je kijkt in hoofdstuk 7, van de Tweede Korinthebrief, vers 8, kijk wat Paulus daar opnieuw zegt, mijn liefde broers en zusters. Want dan heb ik door mijn brief bedroefd, ik heb er geen spijt van. Mocht ik er spijt van gehad hebben, ik zie dat die brief u indien al dan toch slechts tijdelijk bedroefd heeft. Thans verblijdt het mij niet dat gij bedroefd zijt geworden, maar dat de droefheid u tot inkeer heeft gebracht. Want gij zijt bedroefd geworden naar Gods wil, zodat gij geen alleen nadeel van ons hebt geleden. Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot geil, maar de droefheid der wereld brengt de dood. Want zie toch wat juist deze ervaring van droefheid naar Gods wil u gebracht heeft. Welke angst meer nog verontschuldiging, verontwaardiging, vrees, verlangen, ijver, bestraffing. Hij hebt in allen delen doen blijken dat gij zuiver stond in deze zaak. Daarom, indien ik u al geschreven heb, dan was het niet om hem die onrecht begaan, of om hem die onrecht geleden had, maar omdat uw zorg voor ons bij u openbaar zou worden voor het aangezicht Gods. Daarom, en nu letterlijk, broers en zusters, zijn wij vertroost. Daarom zijn wij vertroost. En bij de troost die ons ten deel gevallen is, zijn wij meer dan verblijd over de blijdschap van Titus, daar zijn geest door u allen verkwekt is. Want als ik bij hem enige mate over u geroemd heb, dan ben ik niet beschaamd gemaakt, maar gelijk wij ook in alles de waarheid gezegd hebben, zo is ook ons roemen over u, bij Titus waarheid gebleken. En zijn genegenheid gaat des te meer naar u uit, wanneer hij zich u aller gehoorzaamheid herinnert, hoe hij het met vrezen en bezen hebt ontvangen. Ik lees het tegen voor, broers en zusters, omwille van het feit dat je ziet, er was een droef eind naar Gods wil, die berouw en inkeer brengt, en die als gevolg uit vertroosting, zowel voor broers en zusters, maar ook voor degene die het aangebracht heeft, ook voor Paulus. Broers en zusters, we hangen zo aan elkaar. Degene die spreekt, en degene die doet. Dat is ook vice versa. Maar het grote punt is, allen worden vertroost. Het is toch niet moeilijk om te gaan begrijpen, dat hij zegt van, het is, ik heb spijt van wat ik gezegd heb. Omwille van het feit, om die grote liefde dat ik heb tegenover je ander. Want zie je iets misgaan, stel ik zie hier iets misgaan, stel. Het is toch belangrijk dat ik dat zeg. Maar ook belangrijk dat, ook al is het kwetsend, duidelijk zeggen. Dan moet je er ook naar min toe. In mijn leven. En, waarom had hij geen spijt? Omdat hij gezien had dat een bedroefheid naar Gods wil in vervulling ging. Er weer mee gehandeld. Er was gehoorzaamheid in. En daarom zegt hij dat ook in vers 8 van het deeltje dat we daar zo te gelezen hebben. Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen, want ook dit was het doel van mijn schrijven, dat ik zou weten of ik op u rekenen kon dat hij alles gehoorzaam maakt. Zoest ligt dat ten woorden van Titus. Dat we daar zo te gelezen hebben in hoofdstuk 7. Dat zijn dingen, broers en zusters, die niet altijd gemakkelijk zijn. Gehoorzaam aan Gods woord. Nu hebben we er Gods woord, hé. En die apostel, die profeet, die herders, die leraars, dat spreekt hier allemaal tot dus. En heel belangrijk is, vindt zijn van alles te vertalen. En soms doet het een keer pijn aan het hart. En soms komt er een keer een broer of zuster iets zeggen. En soms is zonden zo openbaar dat je het redelijk ludiek kan zeggen en letterlijk en dit noemen. Maar broers en zusters, wanneer dat er daarover berogen komt, wanneer dat er daar een herstel is, is het ook aan ons om dat herstel duidelijk te maken door vertroosting. Zijn er misschien nog mensen in hun leven waarvan je nog altijd moeite hebt? Die dingen gedaan die voor jou nog altijd niet door de beugel kunnen? Waarvan je zegt, dat kan niet. En terecht misschien helemaal, ik kan dat al niet zeggen. Maar de vraag is van, wat kan, als ik het niet vergeven, wat kan dat nu doen met me? Als ik het niet vergeven. Wat kan volgen als sommige dingen in de gemeente aan? En dan zie je eigenlijk dat er staat, dat Paulus zegt, wie hij nu iets verheeft, die vergeef ik. Mooi. Stel, ik zit nog niet heel akkoord met iemand die hier zit. Ja? Door een omstandigheid. Ik zie de situatie af. Maar hier had hem verheven. Dan moet je ook verheven. Dat is het wel, hè. Ik dacht erover na, over een Paulus die zo... Bulldozer effect. Hè? Wie zou spreken soms, hè? Zo tank, hè? Zo tank, hè? Maar het punt, en doet het, maar op een manier dat liefde voor de meest. Maar het grote punt is, kijk dan, hè, wat hij zegt. Alhoewel dat die zonde aankaart, en de laatste brieven lezen dat ook, heel duidelijk. En dan zal komen dat niemand zal sparen wat erover gaat. Eet hij onder tranen een spreeuwensproof en schreven. En zeg, alsjeblieft, meesten, vergeef toch. Wat kan ook vergeven? Het is een vice versa werking. En toen zei hij, want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus, opdat de Satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. We weten dat dat zijn gedachten zijn, broers en zusters, van Satan. We hebben er niet vanuit, hij pleidooi van onze tegenstander. Maar het gaat over het feit dat hij er bedacht is, Junamin, dan ook met de discipelen van de Heer Jezus, en die dit wilde, te zeffen als de tarwe. Junamin wil in een parket brengen dat hij de manden had. En dit kan ontstaan door geen vergeving te geven. Als je zeft, als je tarwe en kaf zeft,
Dan zegt hij zo wat, het tarwe, hé, kaf, zodat het tarwe overbluft. En zoals een van de profeten ook zegt, dat God daar spreekt in zijn woord, dat hij zegt, er is zelfs kaf zagen die wagwaai met de wind. En bedoelt eigenlijk, het is niks, en het al ligt, het is zodat het ligt. De wind erover, het is al weg. Blijft niet over. Kaf waait weg met de wind, zegt hij. En het heel opmerkelijke is, als je nu een keer moest in de tegenstander zijn aangeraal, en hem zegt je, wat is toch zijn bedoeling? Wat gaat erover? Zijn dagen zijn dus niet onbekend. En Jezus zegt erover, dat dringend verzocht had, en er te zeffen, als het al Emmy, niet God, wat God zegt is nog een andere zaak. Maar Emmy, en maar één bedoeling, als je in zijn handen zegt wordt, heeft hij maar één bedoeling, omdat zo bleek dat ik af zit. Ja, klinkt eigenaardig, hè? Het gaat hem niet over werkelijkheid. Het gaat hem niet over de uitkom als iemand die prachtig is. Maar het gaat er hem over dat je de manden had. Als je zin aan gezegd wordt, is dat zijn bedoeling. Dat uiteindelijk het resultaat verschrikkelijk is. Dat het hem bezig is aan het zeffen. Dringend verzocht u te zeffen. Ik kan heel goed begrijpen waarom hij Jezus bad. Voor zijn discipline. Heel goed. En over heel de situatie. Dat goed lezen heb je gemak. Dat heel goed begrip. Maar aan de andere kant wil ik je er ook meenemen en zeggen van, broers en zusters, als je vergeving heft. En op Paulus, zo dom zo zin, klinkt een beetje raar dat we zeggen, hè? Van ook niet te vergeven. Wat brengt dat mee? Wanneer dat je in die gemeente komt, anderen aan het vergeven en met niet vergeven. Het botst. En je moet een keer repletten in ons leven wat er allemaal gebeurt. Onder gelovigen. Ja, dat had ook meestal erover. Maar je weet wat er gebeurt. Meestal ligt er de diepste in de grond het wat hij niet vergeven is. Die eigenlijk al moest vergeven zijn. Heb je dat nog, broers en zusters, van je leven? Heb je dat nog? Ding, als je het weer ziet, direct kom je dat voor de ogen, een hele film. Ken je dat? Gevoel? En dat is ook de manier waarop je spreekt over iemand. Wat bepaalt dat? Kun je verstaan hoe dat werkt met de tegenstander? Kun je verstaan hoe dat werkt? En ik ben de eerste voor dat te zeggen, de eerste niet. De eerste om te zeggen van, dat er hier staat, zorg dat Satan geen voordeel op je kanaal. Zie, voordeel kanaal heb je. Je hebt er geen deel aan, hè? Vliet van hem af van je vriend. Maar pas op, als je zo'n ding toelaat, heb je voordeel, kan voordeel bouwen heb je. En heb je de gemeente. Weet je dat het onze grote noodzaak is om zo rap mogelijk te vergeven? Onder elkaar? En het is dus een noodzaak om waarheid te spreken. Het is lastig, hè? Want wat denken we er soms? Als ik nu de waarheid ga spreken, mijn broer of zuster, gaat me niet meer moeten aan. Dat tulzen heb me. Sorry? Ja, tulzen. En het waarheid, je gaat tulzen heb je. Zijn maar gerust. Want er dingen zijn niet zo eerst in, zie je dol. Zonder dat daar zijn niet tulzen. Verstaat? Want het is de gevoel, het werkt heb je. Maar je ziet wat er lichtjes aan, doordat dat ik een gezeid geweest heb, legt je een heilzame werking dat het had. Die geloven, he? Het goed mee in die. Een heilzame werking dat het had. Dat die bedroefdheid, zeggen, deurwerkt. Een bedroefdheid nog Gods wel. Och, mijn broer of zus dat dat wel eens uitvindt. Dat treft me in hart en ziel. Je kunt er helemaal mee. Dat is te. Maar wat zeggen we soms als Vlaming? Wel, ik kan hem rust laten. Ik kan er niet veel meteen gaan klappen. Ik zit er toch vanaf, he? Het zal wel van hetzelfde overpoeien en het gaat wel gaan. Dat is gewoon. Dat is gewoon. De Satan hoort al te voordeel op. Maar hier ze, dat staat niet stil, hè. En ze bezig, hè. Stuit, en mijn stuit tot de woorden, oh, zweet ervan. Want die persoon heeft het moeilijk mee had. Oh. Dat is het eerste dat hij doet. En Paulus hing dat ook aan. Paulus zei, oh. Want dan ging een deur gaan. Nee, kent hij er bedankt als hij het. Maar toen dat de woorden, dat is vergeven, man. Wauw. Wauw. Hem kostte toen gaan, op een manier, naar de gemeente, en zegt, ik ga niet bedroefd worden. Ik ga komen, ik ga niet bedroefd worden. Anders had ik het weer moeten zeggen. Je kent dat, hè? Dat is sorry. En dat hij onder elkaar. Die dingen moet je niet blijven leven. Als je broer of zus het wat zegt, dan kan je het wat zeggen van anders uit wat in min. Moet je dat inderdaad over napijzen? En houdt dat mij niet? Moet ik er weer naartoe? Dat is raar, hè? Moet er weer naartoe, hè? Mijn kort ook zo uitspraak met iemand. Moet er weer naartoe. De vervelendste van de kerkolechten. Zou je wat hebben doen? Want als je het wat uit en het gaat niet uit je lief, moet je er naartoe, hè? Het je nog zeggen, is dat niet eerste. Dan kan je bij hem soms. Maar hij onvolledig geweest had, mijn broers en zusters. Er sprake ik laatst met mijn baas aan. En hij leidt tot volledigheid. Toen ik vrijdag bij mijn werk te vroeg, heb nieuw. Dat. En heb nieuw, zei ik, dat wil ik. En dat zie ik van jou, dat ieder wel, dat ieder doet in je leven, maar ik kies daar niet voor. Die zaken. Duidelijkheid, hele duidelijkheid. En nu zijn we tot een hele duidelijkheid gekomen. En ik moest er zo over nadenken dat situatie hem van de week afspeelde, terwijl ik met die dingen in mijn hoofd zat. Merk je dat de Heer Jezus ook wel dat we duidelijk zijn in de kerk en de gemeenschap. Maar tegelijkertijd, en dat is belangrijk, als die bedroefdheid al geweest heeft, hoe zit het met je vertroostingen? En? Iemand dat je bedroeft. Vind je dan? Iemand dat nog een keer zei, dat is wolf. Dan kun je toen zeggen in die mens, wat vind ik, zie je eigenlijk stiefgaan. Ik zie zo blij dat je die dingen gedaan hebt, zo blij. Zijn het niet beter of wie? Want samen is het belangrijk dan die dingen er zijn, omdat we zoeken met elkaar op weg gaan. Is dat dat toen? Dat zei ik tegen een broer, ik zou je niet kunnen mesten in die gemeente hier. Zou je niet kunnen mesten? Het is weer de lastigste. Nee, niet natuurlijk. Stel je wat ik bedoel? En weet je wat er komt? Omdat Christus nog zoveel moet veranderen? Zeker. En hem ook. Maar ik weet niet wat er dan gaat in het leven. Verstaat? Maar het grote punt is, als je vergeven hebt voor je moet vergeven, is toch in orde met je? Klinkt een beetje raar wat ik zeg, niet? Als je alleen minste, verstaat? Goh, wat dat die mensen me nog verder aandoet, of wat er nog kan gebeuren. Terwijl, het gaat dat er niet over aandoen, hè. Maar Satan is dan een gewikst persoon in. Persoonlijkheden. Je strept uit voor jou en mijn gedachtjes zo een beetje te onderhand te pakken. En ik hoop ook de mensen die dat bandje belusten of die lusten niet, dat ze dat ook meepakken. Zeggen dan nu een keer straks, hè. Weet je waarom? Omdat het belangrijk is. En merk dan in dat systeem van je hoofd, en hij doet ook maar deuren. En je moet kijken, heb je zoveel momenten in je leven dat je zegt dat je zelf overtussen van je geluk. Heb je er al over nagedacht? Hoeveel keer in je leven zie je overtuigd van jezelf dat je geluk hebt? En die andere het mes. En ik voel me rustig dat ik alleen eens hier zit. Dat is zo raar, hè? Maar het is zo, verstaat je? Want ik heb geluk. En over laatst zei de zuster in de bed stond, ik had nooit vergeten, ze zei plotseling, sorry, weet je hoeveel, hoe dat komt, dat er zoveel miserie in de gemeente is zessen? Ik zat er zo torn, ik zou ook zessen zien, zo, plotseling of zo. Nu, ik heb al vele meegemaakt in mijn leven, dat ik door de bed stond, antwoorden van God gekregen hebben. Klinkt tegenwoordig, maar het is zo. En om een keer in die bed stond zessen, dat ze zegt van, dat komt eigenlijk zessen, omdat de een van de ander niet kan beugen. Ik zei, vind dat dit nog waarheid ook? Ik weet niet dat al lang, hè. Maar soms moet dat ik het duidelijk horen. Zo, duidelijk gezegd zijn. En ik plooi niet gern, zeg. En beugen is ook al zo moeizaam, terwijl ik heel dan vloeren, hè. Maar het is moeilijk. Dat in de praktijk gaat dat, hè. Maar dat op geestelijk terrein aankomt, is soms zo lastig. Want mijn alles gedachtje. Mijn tolle molle, mijn tolle sleep, tolle mee. Het grote punt dat je ervan vindt is, dat we zeggen tegen elkaar van, ja, broer of zus, ik vergeef je. Ik vergeef je. Ook al heb je me zozeer bedroefd, door een bepaalde zonde. Ik vergeef het je. En ik wil je vertroost met hetgene dat ik kan geven nog aan je, om met nieuw zo herstaald worden. Omdat die persoon in kwestie, in de gemeente, opnieuw kan bloeien. Een zeftingsproces van de tegenstander is om mensen uit je gemeente te krijgen. Uit. Daarom moet je hier aan. En als je je niet vergeeft, kan die persoon niet bloem. Kan niet. Want wat gevoel heeft hem? Iedere keer dat de team haast binnenkomt met kritiek naar hem. Oh ja. Is dat we? Stel je wat ik bedoel? Ja, nee, je zegt dat niet. Maar je kijkt alsof. Je laat het gevoel alsof. En dat is het ene die zo lastig is. Voor iemand die van een hele zonde situatie komt. En hij moet dus voelen. In een kring van kinderen van God. Dat is lastig. Laat staan, iemand die al uit men vertoeft, die niet uit de wereld komt met die hele bagage, die uit men vertoeft en om een keer tot uitstekt, die ongehoord is, die over de schreef is. Dus daarom, broers en zusters, ik ook vanuit die er dat toch nog eventjes wilde hij meenemen, in de enerzijds de gedachte hangen van, er moet een waarheid spreken om elkaar toe. En dat moeten we in de eerste instantie doen. Daarom heb ik dat ook doorgegeven. Vergeet dat alsjeblieft nooit. Maar de tweede, als je ziet dat de bedroefdheid nog iets hard is, als je ziet dat alles weer in orde komt, laat de mensen ook gewaar zijn dat dat in orde is. Dat ze hebben er gemak zijn. Dat de Satan daar heeft voordeel houdt. Dus vele eerste eruit was gegaan, en dat je toekomt in de gemeente, en die zegt, ik voel hier dat die mensen elkaar gaan zien en vergeven men, dat er is. Maar wanneer dat er iemand zo zegt, die minst zegt, wat ik ga naar de gemeente spreken, en dan zeggen ze, die daar zit, hé, dat is totaal niet in orde met die, hè? Stuit, want, dat. Stel je voor. Hoe ga ik al kijken, als ik binnenkom? Ik ga er 50 zien zitten, en die ene gaan me net vol. Hé? Zie, terwijl, ik wist het nooit van niks. Zie wat we doen? Het feit dat er zo woon vindt, dat je met elkaar zegt van, te verheven. Maar een beetje miserie gehad, joh. Om met elkaar verheven. En voel de vertroostingen. Ja, dat ga je niet meer hebben. Dat een verademing. Dus broers en zusters, je ziet dat we toch in heel het proces van oude en nieuwe dingen toch het nieuwe keer mogen nadenken over dingen. Ik zou gewoon nog een zinnetje willen voorlezen. Wat eventjes zo. Ach, ik had het van. En probeer me te volgen. Heel rustig. Hè? En er staat al. De liefde van een moeder openbaart zich het tederst jegens haar ziek kind. En de liefde van de herder voor zijn schaap kan het meest gezien worden in het afgedwaalde schaap. Nou, kijk daarom. De liefde van een moeder openbaart zich het tederst jegens haar ziek kind. Dat wel niet zaten niet was, hè? Want het komt nog sterker voor dat kind ziek is. Kent dat moeder ze niet? En toen staat er, en de liefde van de herder, het was er ook al, hè? Voor zijn schaap kan het meest gezien worden in het afgedwaalde schaap. En daarmee wil ik afsluiten. Hopen dat kinderen daar eens toch weer mee bemoeiden dan.